Vanavond gaan we het weer hebben over de geestelijke strijd. En ik wil het hebben over het gebed. En ter introductie daarvan wil ik iets lezen uit Lucas 22. Vanaf vers 39. Daarboven staat Jezus in Gethsemane. Daar staat: en uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En dit is een van de weinige keren dat we een inkijkje krijgen, een heel klein inkijkje in het hart van de Heer Jezus. De algemene indruk die wij van de Heer Jezus krijgen, althans die ik van de Heer Jezus krijg uit de Bijbel, is dat het een soms nogal harde man was. Cru. Zie je uw vader en uw moeder of zo? Wie is mijn vader? Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers? Als je mij gelooft, dan ben je mijn familie. Dat soort dingen. Weet je wel? In gesprekken met de fariseeën is hij altijd erg recht voor zijn raap.
Hond en bot wel eens.
Ja. Gij dwaalt, zegt hij dan. Gij kent de schrift niet. Voor zondaren en hoeren en tollenaars was hij stukken vriendelijker. Had hij over het algemeen vriendelijke woorden voor over. En over zijn inwendige leven lees je niet zoveel. Ja, je leest het op het moment als hij in contact komt met die hoeren en zondaren en tollenaars. Dan lees je namelijk van de Heer Jezus dat er staat: hij werd met innerlijke ontferming over hem bewogen. En dan lees je tenminste nog iets over het hart van de Heer Jezus, over wat er uit zijn hart voorkomt. Voor de rest lees je daar niet zoveel over. Ik denk dat dit gedeelte hier in Lucas 22, hoewel het nog steeds niet echt tot de verbeelding spreekt het wel, maar we weten niet precies wat er geschied is in die hof van Gethsemane, niet uit dit gedeelte. Wij weten dat hij daar, dat hij wist dat zijn uren gekomen was, dat hij in verzoeking gebracht werd, dat hij overgeleverd zou worden aan de overpriesters en dat hij gevangen genomen zou worden en gedood zou worden. Dat wist hij. En je vindt twee gedachten van de Heer Jezus vind je wel voorafgaand aan de gebeurtenis van de kruisiging en de opstanding. Aan de ene kant vind je bijvoorbeeld de gedachte dat hij ziet op de heerlijkheid die voor hem weggelegd werd. Toen hij zijn loopbaan liep en toen hij wist wat er komen stond. Hij wist, omdat hij een gelovige was, wist hij dat hij die weg moest gaan. Maar hij zag in zijn denken, was hij bezig met de overwinning die hij zou halen. Dat zegt bijvoorbeeld Johannes hoofdstuk 13, het verhaal van die voetwassing. Die begint met: wetende dat zijn uren is gekomen, dat hij uit deze wereld zou gaan en over zou gaan naar zijn vader. Ziet over de dood heen. Hij ziet op de verheerlijking. Of in het hoge priestelijke gebed, een paar hoofdstukken later, zegt de Heer Jezus. De uren komt en is nu of zo, dat gij mij alle dingen gegeven hebt. Alle dingen worden aan de Zoon gegeven. Maar dat ziet ook al op de verheerlijking die hem te wachten stond. En dan lees je niks over zijn weg naar het kruis en wat voor gedachten of emoties et cetera hij daarbij had. Maar dat lezen we hier bijvoorbeeld weer wel, hè? Want de tot de verbeelding sprekende woorden zijn de woorden uit vers 42 tot en met 44, waar hij zegt, nou ja, er staat dan zeggende. Alsof hij het gewoon op een rustige manier zei. Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dat zal wel niet al te rustig zijn gegaan, dit gebed. Er staat, en van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde, geestelijke strijd, het was geen lichamelijke strijd hier. Hij werd hier nog helemaal niet gekruisigd, hij had geen lichamelijke pijn op dit moment. Het was puur een geestelijke aanval, om het zo te zeggen, wat hem hier overkwam. Dat alles in zijn lijf feitelijk schreeuwde: doe dit niet. Laat dit niet gebeuren. Want dat zei hij. Of zei hij dat niet? Dat zei hij. Hij zegt, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Dat was zijn gebed feitelijk. Maar aan de andere kant, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Wat een misschien paradoxale uitspraak. Als je er afstand van neemt en je neemt alle emoties weg, dan zeg je, ja, wat wil je nou dan? Is het nou linksom of rechtsom? Wat wil je nou? Maar wij moeten begrijpen dat er hier in dit gedeelte geen kwestie is van afstand van nemen en rationeel deze woorden beoordelen. Deze woorden zouden wij ook beoordelen In relatie tot de geestelijke strijd waar de Heer Jezus in zat. En die strijd die bestond er uit, in het leven van de Heer Jezus uit, dat hij gaandeweg in zijn leven geleerd had wie hij was en waar hij toe geroepen was. Aan de ene kant leerde hij dat hij de Messias zou worden. Hij zou degene zijn die de mensheid zou verlossen van hun zonden. Hij zou degene worden die erfgenaam is van Adam, maar ook erfgenaam van David, die alle beloften zou vervullen. Maar hij is ook degene, dat leerde hij ook, dat hij degene zou zijn die veracht zou worden. Die eruit gegooid zou worden. Die ter dood gebracht zou worden, zeg maar. En dat is natuurlijk nogal wat als je dat op je bordje krijgt. Even plat gezegd. En dat is wat de Heer Jezus, en net als wat ik zeg, daar lezen wij niet zoveel over. En toch lezen wij daar wel wat over, hoor. Kom ik straks nog wel op. Maar dat is de situatie voor de Heer Jezus persoonlijk geweest. En dat is een enorme geestelijke strijd geweest, omdat hij wist wat hem te doen stond. Laten we dan in wat eenvoudiger evangelische taal zeggen. Hij wist dat hij de smalle weg moest gaan in zijn leven en niet de brede weg. Hij wist dat hij de smalle weg moest gaan, maar hij moest hem nog wel gaan. En hij wist precies wat er van afhing. En dat bracht nogal wat met zich mee. Grote consequenties namelijk, maar ook grote geestelijke strijd. En ik weet niet of je je enigszins hier iets van kan voorstellen. Ik weet niet of wij dat, in hoeverre wij daartoe in staat zijn om te begrijpen wat hier zich afspeelt. Ik denk dat je daar ook, mag ik niet zeggen, ik ben nog maar 32, maar naarmate je ouder wordt, moet je mij horen, hè? Naarmate je ouder wordt, dat je daar misschien wat meer idee en gevoel bij krijgt. Ik bedoel me zo, als je met een kind in gesprek bent over de dood, dan kent het kind de gevoelswaarde niet, wat daar aanhangt. Wie er ook overleden is, hoe belangrijk die persoon ook is, dat is voor zo'n kind een enorme klap. Maar 2 minuten later loopt het weer te spelen, bij wijze van spreken. En wat voor impact dat heeft, dat komt allemaal veel later pas. Die hele lading erachter. En daarom zeg ik ook, naarmate je ouder wordt, zal je daar meer bij kunnen voorstellen. Maar van de Heer Jezus staat dat hij in zware strijd was en dat hij bad te ernstiger. Wij lezen hier alleen de woorden uit vers 42. Hè? Maar wij begrijpen hopelijk toch ook wel dat hij veel en veel meer gezegd heeft dan alleen, ja. Dan alleen deze woorden. De strekking van zijn hele gebed was dat het een en al ellende was. En dat hij er, dat is allemaal te zacht uitgedrukt, maar dat hij er dolgraag vanaf wilde. Dat hij het niet meer aankon. En dat hij daarom bidt om verlossing uit deze uren. Maar de strekking van het gebed is ook, doch niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En hij was in zware strijd, hij bad te ernstiger en zijn zweet werd gelijk de grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. Ik geloof niet dat een van ons dat wel eens meegemaakt heeft.
Vier mijn neus wel,
maar. Is dit dan iets wat Jezus dan met zijn discipelen besproken heeft? Want er was niemand bij.
Nee. Dat.
Dan denk je van, hoe.
En net als die engel die werd gezien, ja, wie ziet hem dan, want ze slaapt.
Nou, hij moet dat in ieder geval verteld hebben dan tegen degene die dit, hè, Lucas heeft dit dus geschreven. Dan denk ik, heeft hij dan met Lucas daarover gesproken?
Nou ja, dat weten wij niet. Maar ik heb over het algemeen de indruk dat de Heer Jezus deze weg, waar we het nu over hebben, dat hij die grotendeels alleen is gegaan. En dat hij dat ook niet uitgebreid met zijn discipelen besproken heeft, omdat die discipelen dat niet konden begrijpen. Want op het moment dat de Heer Jezus erover begint te spreken, van dit en dit gaat gebeuren, in plaats dat Petrus luistert naar wat de Heer zegt, nee Heer, ik regel wel dat het niet gebeurt. Dus de Heer, als hij al zijn verhaal kwijt wou bij zijn discipelen, dan bleek alsnog dat de discipelen het niet begrepen.
Nee, maar Lucas wist het, want die heeft
dat. Ja, ja. En ja, er kan ook nog dat Lucas daar rechtstreeks door geïnspireerd is. Maar ja, dan aan de andere kant, Lucas schrijft aan het begin van het Lucas Evangelie, zegt hij dat hij alles naastiglijk heeft onderzocht. Wie zegt dat de Heer het niet alsnog verteld heeft wat hij meegemaakt heeft?
Wat heeft hij verteld? En dan
schrijft
hij het op.
Zoiets.
Dat
kan, ja.
Dat met die bloeddruppels, dus, dat is niet, toch niet echt gebeurd, want er staat toch gelijk dat zijn zweet, net zoals bloeddruppels op de grond vielen.
Nou, ik niet. Ik lees het alsof het werkelijk grote druppelen bloed waren.
Oké. Okay. En dat woord gelijk een vergelijking is.
Ja, nee, maar.
Net als. Ja,
ja, net als. Ja. Want anders dan had dat wel, het had er ook anders kunnen staan. Van zijn zweet drupt als werd bloed en druppelt op de grond.
Ja, het werd gelijk grote druppelen bloed. Ja, hè. Ja, ik geloof dat de algemene gedachte hier gewoon over is dat het letterlijk bloed was.
Ja, Ja, oké, okay, maar het gaat om de algemene gedachte, gaat om wat het woord natuurlijk
zegt. Nee, klopt, klopt, maar...
Maar ik weet niet wat er
ik denk ook dat het werkelijk staat. Ik denk ook dat het werkelijk zo was.
Okay.
Nou, nee, ik denk als iets aan iets gelijk wordt, dan is het hetzelfde als hetgeen wat het is. Dus als het dan gelijk wordt aan bloed, dan
ja,
is het bloed.
Ik
snap ook wel wat Mel bedoelt.
Ja, snap ja, ik ook wel.
Wat ik ken het van die Jezusfilms, dat je druppels bloed zo ziet. Maar goed, omdat ik hier dus echt zie van gelijk, ja, dat is natuurlijk een interpretatie. Of het inderdaad bloed werd, dat zweet. En het als, echt als bloed viel, of dat het gewoon zweet is, net zoals dat je druppels bloed laat vallen, dat het zo uit elkaar spat, dat het gewoon hele dikke druppels zweet waren.
Maar het beeld er in ieder geval iets uit.
Ik weet in ieder geval niet, ja, dat, dat in ieder geval. Maar ik weet niet wat er in de...
Dat lijkt me belangrijker dan of het echt bloed was of niet.
Ja.
Okay.
Ja.
Nou, en hij was het...
En dat wou ik maar even zeggen. Want wat ik ermee wil zeggen is... nog niet eens zozeer wat dit uitbeeldt. Maar eigenlijk zou je eens iemand moeten uitnodigen... die verstand van een menselijk lichaam heeft. En die kan vertellen hoe dit tot stand kan komen.
Niet.
Nou,
het kan wel.
Ja.
Volgens mij een knappe haakvaartjes.
Dat denk ik ook. Maar dan moet er inderdaad dan zal er aan je uitgelegd worden hoe dat inderdaad in een menselijk lichaam kan werken. Dat iemand van de angst zo reageert. Zweet, ja. Dat heel heftig.
Ik heb het nog nooit gehoord.
Nou, gooi
ik heb het hier gelezen.
Ja?
Ja, van Jezus.
Ja, ja, ja. Ja.
Nou,
dan zoek het in de groepsapp. Als iemand heeft gevonden, dan YouTube-videootje of zo.
Ja. Ja. Maar hoe het ook is, zoals Maria zei, hij was bang.
Hij was angst, ja.
Hij was niet bang, hij was doodsbang. En dat contrast wil ik graag neerzetten. Dat je aan de ene kant ziet dat de Heer Jezus zegt, zo is het, zo is het, zo is het, zo is het. Maar aan de andere kant, in zijn persoonlijke leven, in zijn persoonlijke geestelijke leven... was het niet zo makkelijk als dat eruit zag? Was het zware geestelijke strijd? Want wij zijn mensen, wij blijven mensen. En omstandigheden doen wat met ons, of we dat nou leuk vinden of niet. En daarover lezen wij ook in de psalmen. Want in de psalmen krijgen wij een inkijkje in de gedachten van de Heer Jezus. Neem aan dat wij allemaal weten dat de psalmen eigenlijk de woorden van de Heer Jezus zijn. Of dat ze spreken over de Heer Jezus. Zoals Petrus dat zegt op de eerste Pinksterdag. Dat David een profeet was. Dat hij profetisch sprak over de zoon van David. De Heer Jezus uiteindelijk. En dan wil ik even een psalm hiernaast leggen, namelijk psalm 69. En dat dit zo'n messiaanse psalm is, dat moet niet zo heel moeilijk zijn. Ik noem alleen maar vers 22. Daar staat, ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Nou, er staan 1, 2, 3, 4, 5 verwijzingen onder. Naar 5 verschillende versen in het Nieuwe Testament bij mij. Waar dit woorden zijn van de Heer Jezus die hij niet letterlijk gezegd heeft, maar dit vinden wij wel beschreven. Toen de Heer Jezus hing aan het kruis, dat zij hem in zijn dorst edik te drinken gegeven hebben. Want de Heer Jezus zei aan het kruis, mij dorst. En dan krijg je edik. Dat is geen pretje als je dorst hebt. Maar Psalm 69, het is niet alleen vers 22, het is die hele psalm. En hij is heel uitgebreid, dat ik hem echt niet met jullie compleet ga bespreken. Maar ik wil er wat versen uitpikken waarin wij doordringen tot in het hart van de Heer Jezus. En dat wij zijn gebed ook gaan begrijpen. Staat ook boven gebed om redding uit martelaarschap. Vers 2. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Het is beeldspraak natuurlijk. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God. Omdat hij een gelovige was en zijn hoop uitgesproken had, en zijn vertrouwen uitgesproken had op zijn God, heeft hij de ellende moeten doorstaan en voelt hij zich als, zoals hij zich beschrijft. En de reden is, vers 5, die mij zonder oorzaak haten. Hij werd gehaat zonder oorzaak. Hij werd veel meer gehaat, denk ik, dan wij alleen in de Bijbel lezen. Want hier staat, die mij zonder oorzaak haten, die zijn meer dan de haren mijns hoofds. Die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. Krijg je enig idee bij de gevoelens, de emoties van de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling? En in het bijzonder, denk ik toch wel, in de laatste periode voor zijn lijden en sterven. En dan is de vraag, wat doe je op een moment als je in zo'n situatie zit? Als je dit soort dingen op je bordje krijgt, dan is een van de dingen die wij zouden doen, is inderdaad in gebed gaan. En die dingen uitspreken. Uitschreeuwen staat er zelfs. Daar worden wij zelfs ook soms toe opgeroepen om dat te doen. Om met smeken tot hem te komen. Onder dankzegging. En dat zie je bij de Heer, en dat vind ik zo mooi in die psalmen altijd. Aan de ene kant zie je dat hij zijn nood uitspreekt, zijn ellende, de situatie waar hij in zit. Maar aan de andere kant spreekt hij ook altijd over de verlossing waarvan hij weet dat die zou komen. En als je in zo'n situatie zit, nou ja, zo'n situatie, dit gaat over alle niveaus. Het gaat niet over alleen het allerhoogste niveau als je als de hele wereld je haat en je wordt uitgekotst omdat je een gelovige bent of wat dan ook. Het hoeft helemaal niet zo ernstig te komen. Het kan van hele kleine dingetjes tot hele grote dingen gaan. Dan is de oproep om in gebed te gaan. Om de dingen bij de Heer neer te leggen. Maar om tegelijk dat onder dankzegging te doen en je te beseffen dat hij voor ons zorgt en dat wij bij hem terecht kunnen, maar ook dat hij voor de verlossing uiteindelijk zorgt. En of dat dan helemaal in het groots is of gewoon voor dagelijkse dingen, het idee blijft gelijk, de gedachte blijft gelijk namelijk. En dat zullen we straks ook nog wel zien in het Nieuwe Testament, als ik een paar schriftplaatsen bij langs zal gaan, wat spreekt over het gebed. Vers 12. Ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan. Dat is een uitbeelding van rouw. Van dat alle schijnbare heerlijkheid er niet meer is. Ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan en ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Die in de poort zitten klappen van mij. Ik ben een snarenspel dergenen die sterke drank drinken. Zie je het voor je dat, dat de Heer Jezus daar bij wijze van spreken loopt en dat de hele omgeving hem bespot en uitlacht en spreekwoordelijk over hem spreekt. Dat ze de spot met hem drijven. En dat niet gewoon één keer, maar dit is gewoon zoals het altijd geweest is. Die in de poort zitten klappen van mij en ik ben een snarenspel, degene die sterke drank drinken. En dan dit, vers 14, hè. Maar mij aangaande, kijk, zij doen dit tegen mij, dit overkomt mij, de Heer Jezus in dit geval, overkomt van alles. En in plaats van zijn blik te richten op zijn omstanders, want hij richt zijn blik er niet op, hij krijgt het wel mee. Tuurlijk krijgt een mens dat mee. Een mens kan zich daar niet voor afsluiten. Voor dit soort ellende die over je heen komt. Sommige mensen kunnen dat van nature beter dan andere mensen. Maar dat doet wat met een mens. Een hele slechte vergelijking natuurlijk, maar ja, jullie hebben gisteren ook allemaal het laatste stukje van Boer zoekt vrouw gezien, of niet? Nee. Nou, het is voor mij de eerste keer dat ik het zag, hoor, maar goed.
Er komt een hele slechte vergelijking.
Nee, er komt een hele slechte vergelijking. Ja, er komt een hele slechte vergelijking. Maar dat, toen werd er wel aan die kandidaten gevraagd van, goh, nu is er van alles over jullie heen gekomen, omdat je aan het programma mee hebt gedaan. En dan laten ze al die krantenkoppen zien, weet je wel. En in de media. En dat er werden nog net geen kamervragen ergens over gesteld, volgens mij. Maar het ging wel heel ver, natuurlijk. En dan is het wel van, ja, als je dit allemaal van tevoren geweten had, had je het dan nog een keer gedaan? En was je er tegen gewapend? Hoezo? Moet je een zwaard pakken? Nee, ben je er geestelijk tegen gewapend? Kan je het van je afzetten? Want het doet wat met je. Of je het leuk vindt of niet. Dat doet wat met je. En wat de Heer Jezus hier doet, die, het doet van alles met de Heer Jezus, maar hij zegt, maar mij aangaande, mijn gebed is tot u, o Heere. Er is een tijd des welbehagens. Door de grootheid uwer goede tierenheid. Verhoor mij door de getrouwheid uws heils. Ruk mij uit het slijk, laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters uit de diepten der wateren. En dan is de vraag, wist de Heer Jezus dat hij verlost zou worden?
Ja.
Ja, dat wist hij. Ja, dus dan had je ook kunnen zeggen van, nou, hij had zich niet zo druk hoeven te maken, want hij wist toch wel dat hij verlost zou worden. Maar dat is de theorie, hè? Dat is de theorie. Maar wat doe je op het moment dat de praktijk er allemaal heel anders uitziet en je inderdaad door vervolging en verzoeking overvallen wordt? Hoe sta je daar dan in? En het is niet zozeer dat je dan, hoe moet ik het zeggen? Wat er dan gebeurt, wat nodig is, ik denk ook dat de mens dat nodig heeft, de een zal het meer nodig hebben dan de ander, dan dat inderdaad ook uit te spreken door inderdaad in gebed te gaan. Want als het alleen maar hier tussen de oren blijft,
vreet je van binnen op.
Nou, dan vreet het je van binnen op, zeg maar, ja.
Belangrijk om met je relatie met de Heer
te hebben. Precies, precies. En dat is dus niet alleen jij en wat je bij wijze van spreken in je hoofd hebt, maar dat praktiseer je ook door dat te bespreken, om het zo te zeggen. Dat te bespreken, uit te spreken. Want het kan wel in je hoofd of in je hart, maar je maakt het pas echt concreet op het moment dat je het inderdaad uitspreekt. En dat is ook gewoon nodig. De ene keer dan schreeuw je het bijna uit, zoals de Heer Jezus gedaan heeft bij gelegenheid. En de andere keer is dat zonder veel emotie of gevoel of wat dan ook. Want de dingen die je weet, gaat niet zozeer om weten, maar het gaat ook om het beleven en daarmee bezig zijn. Kijk, je kan wel weten dat 2 plus 2 4 is. Dat weet je dan. Maar als er nooit een sommetje komt daarover, ja, dan heb je die informatie niet nodig. Dus dan weet je dat wel, maar je beleeft er niks aan. Of je kan van alles... gek voorbeeld. Maar je kan alle vragen van Triviant weten. Je kan alle vragen en antwoorden... Niet de vragen alleen, heb je ook niet veel aan. Je weet alle vragen en antwoorden van Triviant. Maar als je nooit Triviant speelt, dan heb je er niks aan.
Je hebt wel veel kennis dan.
Je hebt heel veel kennis, maar als je geen Triviant speelt... dan heb je er niks aan. En zo is het met het leven ook. Je kan wel weten, ja, dit is waar, zeg maar. Maar als dat nooit beproefd wordt... En dat zegt de Bijbel ook, hè? Ons geloof zou in ons leven beproefd worden. Niet dat we daarna op zoek moeten gaan. Maar zo stelt de Bijbel ons dat voor. Wij hebben ons geloof in dat vaste woord van God. En de wereld, die komt van links en die komt van rechts. En die probeert ons om te duwen, zeg maar. En dan zijn wij geestelijk gewapend, net zoals de Heer Jezus. Zeggen wij van, nee, dat geloof ik niet. Want er staat geschreven dit. Er staat geschreven dat. Als je leert stellige dingen, dan zeg je, nou ja, dat geloof ik niet, want ik geloof dit en dit en dit. Op een gegeven moment is het helemaal niet meer leerstellig. Dan is er helemaal geen leerstellige discussie. Je probeert ze helemaal niet leerstellig van je stuk te brengen. Maar dan gebeurt dat op hele andere wijze, dat je van je stuk gebracht wordt. En dat is wat de Heer Jezus hier beschrijft. Noem het pesterijen van de hoogste soort, zeg maar. Geestelijke marteling. En om je daartegen te wapenen, dat is misschien nog wel stukken moeilijker dan gewoon op leerstellige dingen. Als je nou een discussie met iemand hebt of een gesprek, of iemand zegt, nee hoor, ik geloof dit, daarom. Of je leest een of ander boek, dan denk je van, en je raakt ervan in de war. Dan kan je de Bijbel er weer naast leggen en dan kan je zeggen, nee, nou, ik weet hoe het zit, zo en zo. Maar dat is een ander ding dan dat je het in de praktijk van je leven, ter wille van je geloof, en dat hoeft nog niet eens alleen ter wille van je geloof, maar als je ter wille van je geloof bespot wordt en men klapt over je en je bent een snarenspel voor degene die sterke drank drinken en je wordt overal uitgekotst en je wordt overal... bespotten, niet voor vol aangezien, zeg maar. Dat is een heel andere strijd die zich weer afspeelt.
Ik zat me te bedenken dat als ik zelf geestelijke strijd heb, dan weet ik altijd van, ik heb Jezus bij me, die is onlosmakelijk met mij verbonden.
Ja.
Dus daar kan ik altijd op terug.
Ja.
Maar de Heer Jezus had de Heer Jezus niet in zijn hart.
Nee.
Nee, maar zoals wij dat hebben, van, ik weet zeker dat hij hier bij me is, omdat ik één plan met hem ben geworden. Hij had dat niet.
Nee.
En dat maakt
hij
natuurlijk...
had God weer, zijn vader.
In de Bijbel wordt het beschreven als zijn vader, inderdaad.
Ja, oké.
Weet je?
Maar is dat op de... Moet je dat op hetzelfde...
niveau zien?
Ja, op dezelfde manier.
Ik denk zelfs nog... Dat hij nog met iets wat hoger niveau zou.
Ja, hij kende het psalm ook. Hij kende het ook op psalm 22. Waarin stond, mijn God, waarom heeft hij mij verlaten?
Ja.
Dat riep hij later ook.
Ja.
Hij wist dus ook dat ging gebeuren. Dat hij ook wist van... Ja, zo meteen heb ik hem niet.
En dan moet ik het alleen doen, ja. Dat klopt. Ik denk dat de Heer Jezus... ik vind het heel moeilijk om... technisch te spreken over de situatie... en de relatie tussen de Heer Jezus en God de Vader.
Dan probeer je daarmee dan ook aan te geven zo van, ja, die strijd die Jezus heeft doorgemaakt, hoeven wij niet door te maken. Omdat hij hem al heeft doorgemaakt voor ons.
Ja, nou, ik zat te bedenken van, wij hebben het misschien in dat opzicht makkelijker, omdat je altijd terug kunt naar je kennis, dat je met hem onlosmakelijk verbonden bent. Wat er dan ook gebeurt. Je staat nooit alleen.
Nee.
En dat geeft mij altijd kracht als ik ergens tegenaan loop. Van, nou, ik ben allemaal niet alleen.
Mm-hmm. Ja, oké, maar dat is ook weer... theoretisch, zeg maar, is dat zo? Weet je dat dat zo is? Maar zoals wat Ewout net ook zegt, dan moet je dat nog wel ondervinden. Ja. Dat denk ik wel, hè? Dus
ja. Als je, als je niet door... voor mij alleen theoretisch, voor mij ook gewoon praktijk.
Natuurlijk, natuurlijk is dat ook praktijk.
Daar sta ik echt op.
Maar het begint met de kennis daarvan hebben. Mm-hmm. Maar die kennis moet uiteindelijk ook onderdeel echt van jezelf worden.
Ja. Ja. Dat... Dus en voor mij was zo, ja, dan zie je dus dat die zo'n geestelijke strijd is. En wat je dan zelf nu hebt, omdat hij voor ons is gestorven en is opgestaan, en omdat je implant met hem bent geworden, ja, heb je iets wat hij op dat moment nog niet had, omdat niemand voor zijn zonde was gestorven en in zijn hart kwam, ja, zeg maar op die manier.
Hij had, kijk, wij hebben hem als voorbeeld, ja, en hij had dat niet, hij had alleen het woord.
Ja.
Daarom was het ook zo zwaar, denk ik.
En omdat de verantwoordelijkheid die op zijn schouders rustte ook vele malen groter was, natuurlijk.
Ja.
Ik denk dat het daar ook mee te maken heeft.
Ik denk ook dat het allergrootste lijden, of is, denk ik, zoals je de kruisiging, dat is natuurlijk dat lijden niet geweest, want dan worden duizenden mensen gekruisigd.
Ja.
Ik denk juist dat het die enorme eenzaamheid geweest is.
Ja.
Verschrikkelijk. Die zondedruk die gehad heeft,
ja,
dat is iets verschrikkelijks geweest. Ja, ik vergelijk het altijd. Als ik dan denk van, dat is gewoon, je moet het zien als een fractie van iemand die een enorme depressie heeft. Ja. En daar een fractie, en dat is nog maar een fractie van hetgeen wat hij heeft. Ik denk dat daar iets, maar niet met pijn, dat geloof ik niet. Want pijn hebben er duizenden mensen.
Ja.
Pijn nog moeilijker maken. Ja. Ik denk dat pijn al heel snel, dat je dat niet meer voelt. Als pijn zo erg is, dan heb ik wel eens gelezen over een dat je dat geen eens meer voelt.
Ja.
Dan komen
al je mechanismen in je lichaam.
Ja, je mechanisme gaat. Ja. Nee, ik denk dat het nogmaals,
die geestelijke strijd
geweest is, die zo verschrikkelijk geweest moet zijn.
Ja. Nog even een paar versen uit Psalm 69.
Maar nog eventjes over bidden. Je bedoelt dus als je bidt, dat je dat hardop moet doen?
Nee, ik zeg niet dat je wat moet doen.
Nee, maar dat je dat dan hardop zou behoren.
Het uitspreken.
Ja.
Dat bedoel je.
Ja. Ik denk dat dat een hele gezonde situatie is.
Hartstikke ongezond. Ik heb nog nooit hardop moeten bidden. Ik voel toch wel heel sterk. Voel van... Oh,
is je thuis
als
alleen
weer
de schoon?
Nee, dan knalt het van de muur af terug, denk ik. Ik heb al het gevoel juist dat mijn gedachten zo gestuurd worden. En dat is mijn gebed. Zodra ik moet uitspreken, komt er niks uit.
Ik zeg ook niet wat moet, hè. Begrijp me niet verkeerd. Elk mens is ook weer anders in dat soort dingen. Ik denk wel dat de Bijbel het ook aanbeveelt om dat te doen. Ik zal het straks ook wel even laten zien. Vanuit het Nieuwe Testament, ik noemde zo straks al met het smeken en het aanroepen van de Heer, zeg maar, dat zijn dingen die gebeuren met kracht. Zo wordt het in de Bijbel ons wel voorgesteld.
Maar, een beetje van die moslim dingen door mij
heen. Nee. Bij mij niet. Nee.
Ja, je kan het altijd gewoon eens proberen, toch?
Ja. Maar waar reageert jouw moeder dan niet raar op dan, als je hardop zit te bidden?
Nou, ik doe het meestal gewoon zelf. Of als ik in de auto zit, doe ik de radio uit en gewoon hardop.
Ja. Ik vind het juist ja, ook soms wel prettig.
Dan, dan kun je ook wat meer sturen wat je wilt zeggen.
Ja, precies. Ja, maar dan blijft het zo onuitgesproken.
Spontaan, heel spontaan in mijn of in het zijn zeker geen lange gebeden of zo.
Nee, maar dat is ook uit het hart.
Hoe lang? Want dat wil ik dan even noteren. Ja, even
ja.
Alsof dat interessant
ja.
is.
Ja. Ja.
Ik vind het helemaal niet een lang gebed. Dat vind ik helemaal Ik ben het niet zo
verwijs. Komen we straks nog wel even op. Vers 17. Daar staat, verhoor mij, o Heere. Want, en hij doet weer een beroep op Gods goede tierenheid. Hè? Want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden. En verberg uw aangezicht niet van uw knecht. Niet van mij betekent dat. Hè? Maar hij noemt zichzelf hier uw knecht. En omdat hij... de Heer dient en zijn loopbaan loopt, kan hij ook een beroep doen op de zorg van zijn vader. verberg uw aangezicht niet van uw knecht. En toch gebeurde dat. Alleen, daar kwam een einde aan. In zijn opstanding. Verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange. Hier staat het dus ook gewoon. Mag een gelovige dan bang zijn? Ja, een gelovige kan heel goed bang zijn. Ja, maar hij heeft toch de Bijbel, weet toch precies hoe het in elkaar... Nou ja, hij weet waar hij op kan staan. Hij weet de belofte Gods. Ja, maar dat betekent niet dat je niet bang kan zijn. Het zijn hele moeilijke dingen, hoor. Ja. Een kind zegt je ook, ja, je hoeft niet bang te zijn, want dit en dit en dat. Maar om een bepaald gevoel weg te nemen, dat is soms heel wat meer voor nodig dan alleen er zit niks onder je bed of zo.
Ja.
Ik heb voor je gekeken, er zit niks onder.
Ja.
Kind, geloof je wel, alleen hij blijft bang. Maar waarom?
Die kijk je op maar.
Ja, dat kan ook. Dat heb ik vroeger ook wel gedaan. Veel. Weet ik wel, ja. Toch weer kijken. Zit er niks? Nee, zit niks onder. Nee, nog steeds niet. Nee, nog steeds niet. Nee. Jullie niet? Nee, jullie deden natuurlijk nooit. Nee.
Ik durfde niet eens te kijken.
Kijk, zie je, dat kan ook nog. Dat je niet durft te kijken. Ja, dat kan ook nog.
Nog gauw slapen.
Ja.
Maar
hoeft
te zijn, betekent niet dat je het
nooit
bent.
Nee, precies. Nee, precies. Precies. Vers 19, nader tot mijn ziel, bevrijd ze, verlos mij om mijner vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande, al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken, ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. De enige vertroosting die hij had, was of waren de beloften die hij had voor wat er zou volgen in de toekomst. En het enige medelijden wat hij kreeg, was dat hij zou opstaan uit de dood en dat er een einde zou komen en dat hij de overwinnaar zou zijn. Maar goed, op dit moment was het nog niet zo ver. En daar zat hij dus inderdaad alleen. Zwak, geen medelijden en geen vertroosters. En in de Hebreeënbrief, dit is wel mooi, dat woord medelijden wat hier genoemd wordt. Hij zocht medelijden, maar hij had geen medelijden. Nou, hij had wel medelijden, maar er was niemand die medelijden had met hem. In de Hebreeënbrief. Daar staat over de Heer Jezus. In vers 4 en in vers 5 van Hebreeën 5. Dat hij verheerlijkt is geworden. Dat hij de Christus is geworden. Dat hij hoge priester is geworden. Naar de ordening. Oh, sorry. Hebreeën 5. Vers 4 en 5, daar wordt gesproken over de Heer Jezus, dat hij in zijn opstanding verheerlijkt is geworden, tot hoge priester is aangesteld, dat hij gesteld is tot zoon van God, einde van vers 5. Maar in vers 7 wordt nog teruggegrepen op wat daaraan vooraf ging, voor die verhoging. Daar staat namelijk dat hij in de dagen zijns vleeses. En dan volgt eigenlijk een hele lange tussenzin tot aan halverwege vers 8. Want de zin is, die in de dagen zijns vleeses, halverwege vers 8, gehoorzaamheid geleerd heeft uit de Bijbel. Oh nee, dat staat er niet. Het is altijd mooi, hè, om te zeggen wat er niet staat. Dat blijft een hele goede methode. Hij heeft in de dagen zijns vleeses, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Mooi is dat. Maar, ja, hoe zeg je dat nou? Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, wat hij doorgemaakt heeft. Daar moest hij namelijk tegen gewapend zijn. En een van de wapens die hij gebruikte daarin, een van de wapens was gewoon de Bijbel. De Bijbel zegt dit, de Bijbel zegt dat, de Bijbel zegt zus, de Bijbel zegt zo. Daar sta ik op. Maar een van de wapens was ook dat hij zich terugtrok alleen op de berg om te bidden. Wij lezen dat wel eens vaker. Alleen dan lezen wij helemaal niet wat hij bad. Alleen in Gethsemane lezen we dat. Maar dat is wat hij deed. Als hij in lijden was, in verdrukking, in verzoeking, trok hij zich terug alleen op de berg om te gaan bidden. En er staat hier er ook bij dat hij dat gedaan heeft, want er staat in die tussenzin, er staat dat hij in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, heeft hij met sterke roeping en tranen geofferd aan God zelf namelijk. Het is een mooie constructie van die zin. Hij heeft gebeden en smekingen heeft hij geofferd met sterke roeping en tranen. Dat is heel intens, mensen, hè? Vergis je daar niet in. Zijn wij Westerlingen helemaal niet gewend natuurlijk, dit soort heftige emoties, maar ze staan wel gewoon in de Bijbel. Hij heeft gebeden en smekingen geofferd met sterke roeping en tranen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En waar bad hij dus om? Om verlossing uiteindelijk uit de dood. En de sterke roepen en tranen en die smekingen, dat was ook doodsangst, kwam dat uit voort. En die angst, die zorgde ook voor die heftige reacties in de Hof van Gethsemane. We hebben een beller. Daar zijn hem hebben. Maar hij heeft dus die gebeden en smekingen heeft hij met sterke roeping en tranen geofferd. En er staat er in vers 8 ook nog bij. Hoewel hij de zoon was. En dat wil eigenlijk zeggen. Hoewel hij wist dat hij de beloofde Messias was. Hoewel hij wist dat hij verlost zou worden. Dat wist hij, want ja, hij had ook Psalm 2 en Psalm 110 gelezen. Die werden hiervoor geciteerd, hè. Gij zijt mijn zoon, of gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wist hij. Maar ondanks dat hij dat wist, heeft hij gehoorzaamheid moeten leren. Niet leerstellig, maar in de praktijk van zijn leven. Om weerstand te bieden aan die omstandigheden die hem aangedaan werden. Nou, we gaan eerst even pauzeren. Ik wil nog even een paar schriftgedeelten in het Nieuwe Testament met jullie lezen, waar gesproken wordt over het gebed in de brieven. De eerste is in Romeinen hoofdstuk 12, vers 12. Dat zijn die korte zinnetjes vanaf vers 9 met die praktische aanbevelingen voor ons. En daar staat in vers 12: verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, Volhard in het gebed. En hier wordt ook de verdrukking gekoppeld aan het gebed. Althans, ze staan hier bij elkaar. En ik denk ook namelijk dat ze bij elkaar horen. Zijt geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. In de verdrukking hebben wij het gebed waarbij wij de rust kunnen vinden. Waar wij onze gedachten, want dat is wat het gebed nogal is. Het gebed is namelijk het een van de functies. Het klinkt een beetje theoretisch. Maar een van de functies van het gebed is ook het ordenen van onze gedachten. En ons richten op. Want op het moment dat de omstandigheden zorgen voor verdrukking, dan kan je zelfs bijna letterlijk nemen. Als je namelijk verdrukking hebt in het leven, dan krijg je het benauwd, zeggen wij dan. Degenen die mij benauwden, die zijn talloos of zo, talrijk. Staat er dan ook ergens in de psalmen. Maar dan krijgen we het bij wijze van spreken ook letterlijk benauwd. En door dat tegen te gaan, maar door dat, door op dat moment onze gedachten te richten op de Heer en uit te spreken naar de Heer al onze noden, al onze dingen die ons overkomen, maar daarbij ook onszelf herinneren aan Gods beloften, want dat deed de Heer Jezus in de psalmen ook, hè? Hij noemt eerst wat hem allemaal benauwd, maar daarna ook verlos mij, want uw goede tierenheid is groot. Dat is steeds de constructie, om het zo te zeggen. Er is verdrukking, geestelijke strijd. En in het gebed kunnen wij onze rust weer vinden. Dat is een van de functies van het gebed. En dat het een functie van het gebed is, blijkt ook bijvoorbeeld uit, zoek ik die nu maar direct op, Filippenzen hoofdstuk 6... Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6, sorry. Bekende verzen, hoop ik. Weest in geen ding bezorgd. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan soms, hè? Maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken. Dus het gaat hier wel degelijk over het uitspreken van een gebed. Want er staat bij de term smeken. En dat betekent niet eens alleen gewoon rustig praten, maar dat is nog veel intenser dan alleen praten. Door bidden en smeken laten wij onze begeerten met dankzegging bekend worden bij God. En het resultaat daarvan is dat de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, en het heeft hier dus blijkbaar ook wat minder van doen met verstand, want er staat, het gaat het verstand te boven, zijn zaken die zijn niet verstandelijk te bevatten, die zijn ook niet zozeer verstandelijk die zijn ook niet verstandelijk op te lossen. Er zijn problemen in het leven, die zijn niet verstandelijk op te lossen.
Nou, er hoeft er feitelijk niks veranderd te zijn in de situatie, maar de vrede van God, die als je puur verstandelijk bekijkt, is er niks veranderd. Dus waarom zou je nu...
Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God. Daar verandert helemaal niks aan. Wat dat bedoel je te zeggen? Dat is gewoon een feit.
Nee, ik bedoel ook van als jij in een situatie zit, hè, waarin je dus bezorgd bent. Of iets wat jou benauwt.
Mm-hmm.
En jij stort je hart zeg maar uit bij de Heer. Hè, je laat al je verlangens door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Het is niet dat vervolgens die verlangens ook vervuld worden.
Klopt.
Maar het feit dat je dat bij hem neerlegt, belooft hij zijn vrede. En dat is niet eens dat je situatie misschien per definitie veranderd is. Dat er iets gaat lukken of niet.
Mm-hmm.
Nee, maar gewoon het feit dat je het bij hem hebt neergelegd, ontvang jij zeg maar zijn vrede. En
Dat is inderdaad wat hier staat. En wat mooi is hoe het er staat. Hè. Er staat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Mm-hmm. En er staat er niet achter zal uw verstand bewaren. Maar er staat erbij zal uw harten bewaren. En onze harten, dit is een ander ding dan ons verstand. Hoewel die twee dingen wel samen werken, als het goed is. Want je kan niet alles doen volgens je hart. Je moet ook je verstand gebruiken. Je kan niet allemaal maar doen wat er op je hart ligt. Want als je daar bij je verstand niet gebruikt, dan komt het ook niet goed.
Ik heb ook wel een beetje het idee dat hierin opgesloten zit dat het theoretisch niet verklaarbaar is, maar in de praktijk blijkt duidelijk dat je vrede van God hebt ervaren.
Precies, want dat bedoelde ik net ook te zeggen. Juridisch, in onze positie ten opzichte van de Heer, hebben wij vrede met God.
Ja.
Kunnen er dan toch dingen zijn voor een gelovige die die vrede wegnemen? Blijkbaar wel. Niet eens zozeer die vrede met God. Maar toch wordt er gezegd dat de vrede Gods meer ons deel wordt, in ieder geval dat wij het meer ervaren kunnen.
En die harten en die gedachten. Ik heb hier zal uw harten en uw gedachten.
Oké, ik vind de uitdrukking zinnen vind ik nog mooier. Wat er in de grondtekst staat, weet ik niet. Ik denk dat dat inderdaad meer de betekenis heeft van zinnen. Want zinnen is ook onze zintuigen. En op het moment dat wij extreem bezorgd zijn, werken onze zintuigen ook niet meer goed. Kunnen wij dingen niet meer in perspectief zien. Gewoon, nou, noem een simpel voorbeeld.
Fobie.
Iemand die een fobie heeft, inderdaad. Iemand die een fobie heeft, ja. Die ziet een spin, weet ik veel, die fobie voor spinnen. En op het moment dat hij een spin ziet, dat ja, heeft niks te maken met het verstand. Heeft heel erg te maken met de zinnen, met de zintuigen. En iemand kan niet meer normaal functioneren, kan niet meer dingen relativeren. En de zintuigen werken dan niet meer goed. Maar denk ook aan andere situaties. Als je in andere situaties bent waar er iets op je pad komt, waar je in één keer, weet je wat, dan zeggen wij zijn van de leg. Ik was helemaal van de leg. Of ik was van de kaart. Dat zeggen wij dan ook. Wij zijn van de kaart.
Van padje.
Ja, dat is nog een stap erg. Maar als je even van de kaart bent, dan kan je niet ad rem reageren. Dan ben je het even kwijt. En om die rust en die vrede te bewaren, staat hier, wees in geen ding bezorgd, maar maak het bij de Heer bekend. En dan zal de Heer zijn vrede in onze harten geven en onze harten en onze zinnen bewaren in Christus Jezus. Hele praktische aangelegenheid. Nog even een schriftplaats uit Colossenzen. Colossenzen 4. Dat begint, ja, Colossenzen 4 vers 1 had wat mij betreft bij hoofdstuk 3 gemogen. Omdat hoofdstuk 3 vanaf vers 18 begint met gij vrouwen dit en gij mannen dat en gij kinderen zus, gij vader zo, gij dienstknechten. En dan staat er in hoofdstuk 4 vers 1 nog gij heren. Dat hoort daar dus eigenlijk nog gewoon bij. En daarna staat er in vers 2. Houd sterk aan in het gebed. Ik denk niet dat het van toepassing is alleen op die heren uit vers 1. Ik denk dat het van toepassing is op alle gelovigen. Houd sterk aan in het gebed. Wat is ook de nadruk erop gelegd. En waakt in hetzelfde met dankzegging. Dat stond er bij Filippenzen ook bij, hè? Dat wij alles onder dankzegging bij hem bekend zouden maken. Houd sterk aan het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. En dat waken, ik heb daar geen lijstje van gemaakt, maar ik heb een aantal...
Houdt dat dan in van danken voor die mooie Volkswagen, maar ik heb nog haar Mercedes?
Nee.
Dat is zo onder dankzegging van...
Nee. Ik weet niet eens of ik die dingen uit kan leggen. Dat weet ik niet eens.
Ik denk dat je niet moet vergeten om God te danken voor al je zegeningen.
Wij zingen toch ook een lied, tel uw zegeningen. Dat zingen wij dan zo makkelijk. Huh? Maar doen we het ook wel eens?
Ja, een stukje bewustwording. Van, weet je, je hebt het zo slecht nog niet. Wees er dan dankbaar voor.
Ja.
Of juist niet, kan ook andersom. Van, nou, ik heb het heel slecht, maar na omstandigheden gaat het nog best goed.
Ja.
Ja, dat als je het...
Nou ja, er staat ook waakt.
Nou, dat wou ik...
Niet vergeet.
Nou, en dat wou ik nog zeggen. Ik heb een aantal versen gevonden waar steeds gesproken werd over bidden en waken. Dat hoort bij elkaar. De Heer Jezus, toen de Heer Jezus ging bidden, toen was hij wakende en zijn discipelen die sliepen.
Maar hij zei van tevoren tegen hem, blijf wakken en bid.
Ja, waakt.
Dus waakt en bid.
Ja. En het gebed is een... Ja, oneerbiedig woord, maar een instrument. Laat ik zeggen, onze mond. Onze mond geeft uitdrukking aan ons leven. Aan wat er in ons hoofd is en aan wat er in ons hart is. En onze mond, zegt de Bijbel, bepaalt onze richting. Want de mond is een roer, zo van een schip. Het is een klein ding, maar het bepaalt precies waar je heen gaat. En een mond en de tong kan grote dingen doen. Hele grote dingen. Een klein vlammetje... En onze tong is een vlam. Een klein vlammetje. Tongen als van vuur, weet je wel. Een tong, een vlam is precies hetzelfde. Een klein vlammetje zet grote dingen in de brand. En zo is het met onze woorden ook. En onze woorden bepalen onze richting. Want ik had het met André net in de pauze ook nog over. Je kan op bepaalde dingen denken, maar het wordt pas concreet op het moment dat je ze uitspreekt. En dat bedoel ik niet alleen tegenover de Heer, maar ook tegenover elkaar. En zelfs tegenover je leidinggevende op je werk. Want je hebt er heel lang ergens een idee over. Maar ja, je moet dat eens een keer zeggen. Hè? En dan raap je moed bij elkaar en dan ga je even zeggen wat er op je hart ligt. Dan pas werkt het, als het via de mond eruit komt. Houd sterk aan het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Ik moest nog denken aan John Wesley, bekende evangelist uit de, weet ik veel, 17e eeuw of zo, 18e eeuw. 18e eeuw. Heb ik een boek over gelezen en daar staat dat die man elke morgen om 4 uur van zijn bed afging om een paar uur Gods woord te lezen en te bidden. Stille tijd.
Ja, dat is echt knap.
Ja, en ik noem het ook niet, ik hoop dat je dat begrijpt, ik noem deze dingen niet om te zeggen dat je dat moet doen, daar bedoel ik het niet mee te zeggen, maar ik bedoel me te zeggen, doordat die man in zijn leven dat op die manier gedaan heeft, dat heeft een impact voor die man gehad, omdat hij daarmee zijn richting bepaalde, elke dag weer. Elke dag weer trekt hij heel bewust zijn geestelijke wapenrusting aan. En voordat hij de deur uitgaat, is hij gewapend en wel. En wij, bij wijze van spreken, wij gaan de deur uit met een duffe kop en er gebeurt ons iets en we zijn helemaal nergens op voorbereid.
Daarom denk ik contrast. Dat bidden iets heel persoonlijks is. Dat je dan,
klopt.
Er staat ook nergens van hoe vaak je eigenlijk
hoe
moet bidden.
Nee.
Voor de een zal... Die zal veel vaker moeten bidden als een ander.
Ja.
Dat hangt denk ik heel erg van ziet. Kijk, danken is iets anders. Je hebt iedere dag wel een reden om te danken.
Ja.
Maar ik heb niet eigenlijk iedere dag een reden om te bidden.
Nou, bidden is ook...
Voor bidden steeds dan.
Het bidden is ook afgeleid van het aanbieden. Hè? Met lege handen je aanbieden aan de Heer. Van, vult u ze maar. Dat is je nederigheid ten opzichte van de Heer. Van God, nou, ja. Deze dag.
Oké, maar dat kun je zeggen. Van, ik doe het één keer per week en anders doe het één keer per jaar. En anders
maar dat is. Dat
is net, denk ik.
Je gaf het antwoord al van dat is heel persoonlijk. En dat is het ook.
Ja.
Dat is het ook. En voor de een is dit misschien veel meer van toepassing dan voor een ander. Maar,
Want als ik dat zou moeten doen, wat die man dus deed, zou bij mij bij de derde keer zou het al een doodgebed worden. Dan zou ik als iets hebben van, nou ja, ik doe het omdat ik dat toevallig.
Nee, maar godzijdank zijn we niet allemaal gelijk.
Nee. Nou, precies. Daarom zeg ik, het is heel persoonlijk.
Ja.
De een zal het heel anders doen als de ander.
Ja.
En je kan natuurlijk ook zeggen van, goh, ik heb 24 uur in een dag en 2 uur van die dag besteed ik gewoon puur aan de Heer. Gewoon door het lezen van de Bijbel en door te bidden.
Hm. Ja. Maar dat is persoonlijk, mensen. Ja, en daar wil ik ook helemaal niks over gaan zeggen. Zij verre van mij.
Jezus wordt ook alleen maar genoemd in momenten dat hij het zwaar had.
Mm-hmm.
Je hoort niet dat hij bidt als hij...
Hij stuurt heel vaak de mensen weg. Gaan de discipelen het water op. En dan gaat hij dan boven de berg op. Gaat hij bidden.
Ja, Matthäus 6 is natuurlijk ook...
Ja, dat komt ook. Maar het is niet dat elke keer dat hij gebeden heeft, dat het dan
In feite was het dan een tekstgedeelte wat wij lazen, hè? Dat het zijn gewoonte was om Gethsemane te
zeggen. Ja.
Ja, gelijk en gewoon waar stond. Ja.
De lijfberg op.
Ja.
Zijn gewoonte.
En ik denk ook, bidden, je kan hem heel breed trekken en je kan hem heel smal maken. Sommige mensen verstaan wel bidden aan... Je begeert hem bekendmaken bij de Heer, dus dingen vragen ook. Maar dankzeggen is net zo goed bidden.
Ja.
Dus je zegt van, ja, je hebt vragen.
Maar bidden, is echt om iets te vragen. Terwijl als je dankt, dan dank je ergens voor hè, dat je de dag weer goed doorgekomen bent.
Maar dat zeggen wij, hè. Wij
om iets vragen, dan denk je, ja, de een heeft...
Maar volgens mij noemt de Bijbel dat smeken, wat je, als je iets van hem wilt. Maar volgens mij is bidden, volgens mij, wat ik ook wel van Ab heb gehoord, van het aanbieden van je lege handen.
Ja. Dat
is de breedste ongeveer.
Ja. Inderdaad, het
dat je leven
zijn
aanbeden.
Want een gebed is ook inderdaad nog veel breder dan al. Het is niet, de term gebed is niet alleen het woordelijk uitspreken van een, wat wij dan noemen, een gebed. Als de Bijbel zegt bid zonder ophouden, dat betekent dat gewoon dat wij ons hele leven in dienst zouden stellen van hem en afhankelijk van hem zouden leven. Alleen die term gebed, dat is afgeleid van het smalle bidden, want dat geeft daar expliciet uitdrukking aan die afhankelijkheid. Maar in de brede betekenis kan heel ons leven een gebed genoemd worden. En je kan ook verkeerd bidden.
Oh.
Ga ik jullie even vertellen. Nee. Want.
Je moet in de hartstocht dan door.
Ja, precies. Jacobus. Jacobus hoofdstuk 4.
En in tongen bidden kan ook nog.
Ik kan ook nog, maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Nee.
Vier.
Ik hoop dat wij begrijpen dat ons gebed niet is tot doel met als doel dat het om ons gaat. Ik hoop ook dat wij elke keer als we het vanavond over bidden hebben gehad, dat het zo'n gebed is als van de Heer. Dat wij onze noden hebben, dat wij hem kunnen mogen zeggen wat er op ons hart ligt, maar dat ook ons gebed altijd zou eindigen met van, maar het gaat niet om mij, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En daar heeft die Mercedes dus helemaal niks mee van doen, zeg maar. Nee, dacht ik al.
Maar gebed is niet om... gebed is... Gebed is niet om zijn gedachten te veranderen, maar om jouw eigen gedachten te veranderen.
Precies. Het gaat er niet om... Een gebed is er niet voor om hem om te kopen of zo. Daar gaat het niet om. En daarom is het ook heel belangrijk dat wij op de hoogte zijn van zijn plan. Daar ga ik straks nog een kort dingetje over zeggen. Want anders kon het wel zijn dat wij ook verkeerd bidden. Dan bidden wij voor dingen waar hij al lang antwoord op gegeven heeft. En dan, oneerbiedig gezegd, kan je bidden tot je een ons weegt. En als je dan niks ervaart of beleeft of weet ik veel wat, dan is het ook niet zo gek. Nou, laat ik direct maar een praktisch voorbeeld teruggeven. Als je bidt voor de vrede in deze wereld, weet je, dat gebeurt veel, heb ik om me heen veel horen gebeuren. En dan wil ik niks afdoen aan de oprechtheid van de mensen die dat gebed uitgesproken hebben. Alleen, de Bijbel leert dat dat vandaag aan de dag niet gebeurt. De Bijbel leert dat de Heer Jezus Christus tot koning gesteld is en dat hij pas in de toekomst komt om zijn vrederijk op te richten. Als je die dingen niet meer scherp hebt, ja, dan bid je voor vrede hier en nu en in deze wereld. En dat hij zijn koninkrijk in deze wereld nu gaat opbouwen. Dat is in sommige kringen heel populair. Maar het is niet in overeenstemming met wat de Bijbel zegt. Dus dan kan je wel bidden. Maar als je niet weet waar je voor moet bidden, of als het niet in overeenstemming is met zijn gebed, ja, dan loop je op een dood spoor.
Bid voor de vrede van Jeruzalem.
Bid van de vrede van Jeruzalem is ook zo een, ja. Ja. Dat kan je wel doen, maar dat gebeurt vandaag niet.
Maar je kan wel bidden voor een dat je een beetje een gematigde overheid hebt, zodat
ja,
je een rustige en stille overheid,
ja, kunt. Ja, maar dan ben je...
Toma? Je kan wel zeggen, je moet niet bidden voor de vrede van Jeruzalem.
Ik heb niet gezegd dat het niet moet.
Je kan het natuurlijk wel doen, want als die vrede komt, dan is het natuurlijk heel snel gebeurd.
Ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
Dan kun je wel bidden voor de,
ja,
vrede van
Jeruzalem. Ja, ja.
Maar niet in die zin van voor de...
Ik denk dat dat dan helpt.
Dat zeg ik toch niet?
Dan schudt
het
op.
Nee, precies. Dat is ook...
Ja, ik wou alleen maar even zeggen. Dat is
dus eigenlijk geen...
Nee.
Dat heeft je dan
aan. Nee.
Ja, maar dan hoef je ook niet te zingen van heer, kom haastelijk of zo.
Want nee. Dat, is... dat zijn wel leuke dingen. Het is wel leuk dat je dat zegt, inderdaad. Zo van... maar helpt het dan ook altijd?
Of, ja...
Maar dat is wel een leuk ding. Maar er zitten twee kanten aan het verhaal. Maar de ene kant van het verhaal is inderdaad heel concreet. Of het ook inderdaad resultaat met zich meebrengt. Maar de andere kant kan ook zijn... zodat jij die zorgen kwijt bent, zeg maar. Je hebt, maar dan gaat het weer over ons persoonlijk leven. Dan heb ik de Filippenzen 4 in mijn achterhoofd. Wij maken onze begeerten bij hem bekend. Wij vragen of hij misschien dit voor ons wil doen, want het lijkt ons wat beste. Of hij dit wil doen, want het lijkt ons ook wel geschikt, want dan gaat het goed komen. Toch zeggen we, uw wil geschieden. Maar het resultaat is dat we vrede in het hart krijgen. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat wij afhankelijk blijven van hem. En dat het niet om onszelf draait. Dat we ons bewust zijn dat hij voor ons zorgt. Dat hij ons leidt. En dat hij ons niet in verzoeking leidt. Maar dat hij ons verlost van de boze. En dan gaat het niet eens om het resultaat ervan. Maar dan gaat het erom dat wij datgene wat in het hart is, uitspreken naar hem toe. Maar het kan ook wel best zijn dat datgene wat in het hart is, dat het niet helemaal goed is. Dat wij verkeerde informatie in ons hart of in ons hoofd hebben. Met betrekking tot de wereld bijvoorbeeld. Als wij denken dat wij moeten bidden voor de vrede in de wereld. Maar dan is dat een nobel streven, maar... Ja.
En we hebben nu heel erg gekeken naar van, hè, wat gebed in wezen... nou ja, dat het je eigen gemoedstoestand ook verandert. Maar je ziet ook veel de gedachte van... dat mensen bidden voor iets om, nou ja, iets tot stand te brengen. Ja. He, van, we bidden, he, open door is misschien bekend, altijd gebeden voor, in die tijd met Duitsland, met de muur en zo. Ja, en altijd voor gebeden, ijzeren gordijn, ja, kijk, en het is omvergevallen, want, nou ja, dat komt door ons gebed.
Ja.
En,
Maitreya heeft wel eens gezegd dat hij het geregeld heeft. Wist je dat?
Nee.
Hem tussendoor.
Dat vind ik aannemelijk.
Ik zeg de Maitreya, die heeft wel eens gezegd dat hij het geregeld heeft. Maar dat is even een ander verhaal.
Maar, en ik moet dan denken aan... want die gedachte, wat denk je daar dan van? Jacobus die zegt bijvoorbeeld... Elia was een mens net zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. Ja. En het regende niet op de aarde.
3,5 jaar
en 6 maanden.
Ja.
He, dus,
ga er maar aan staan. Hè?
Ja, nou ja. En de gedachte hier in Jacobus is dan heel erg sterk. Van het gelovige gebed werkt wel wat uit.
Ja.
Snap je?
Ja. Dus. Denk punt 1 dat daar heel moeilijk de vinger op te leggen is. Want de praktijk bewijst dat, ook al organiseer jij bij wijze van spreken een of andere 24 uur gebedsgebeuren ergens voor, maakt niet uit waarvoor, maar nou ja, het resultaat is meestal dat er niet veel aan de situatie verandert. Kijk, en daarvoor is het ook belangrijk dat je op de hoogte bent van Gods woord, zeg maar. Kijk, je mag best bidden voor genezing voor iemand. Daar kan je best voor bidden. Maar als jij denkt dat jij doordat je met weet ik veel, des te meer mensen daarom gaat bidden, dat dat dan eerder gebeurt dan dat je dat alleen bidt, ja, daar ben ik niet van overtuigd. Verre van dat.
God even wakker bidden.
Ja, dan gaat het daarop lijken. Dan gaat het daarop lijken. Ja.
Nou, je ziet natuurlijk ook al veel van die gebedskalenders en zo van Open Doors ook onder andere en andere organisaties.
Ja.
En die zeggen altijd weer van ja, we hebben liever je gebed dan je giften.
Ja.
En dan moet er voor een bepaald persoon bijvoorbeeld gebeden worden of voor een bepaalde groepering ergens die het zwaar heeft. In hoeverre spreekt de Bijbel er ook over dat ook echt een uitwerking heeft?
Paulus schrijft er ook over, die zegt ook bid voor mij.
Mm-hmm.
Ja. Ja. Ja, stukje wat je net las over Romeinen 12.
Ja.
Daar wordt de nood en dan het gebed. Bijvoorbeeld dank ook voor de heiligen. En geef geld aan de heiligen. En betoon je altijd gasvrij. Dus dat is ook, dat hoort ook wel een beetje bij elkaar.
Ik snap niet wat je
doet. Nou, het gebed en de vrijgevigheid. Staat niet los van elkaar.
Als je ergens voor bidt, dan zou je er ook geld aan uitgeven, bedoel je?
Ja, anders heeft het niet zoveel zin.
Dominees zijn er toch ook altijd voor, hoor.
Ja.
Als ze bidden, zijn ze... Hoe zei ze het ook alweer? In een eindgebed van... open uw hart en uw portemonnee. En dan had ik al zoiets van... Dan gaan we weer. Nee.
Maar wat Maria zegt, dat klopt natuurlijk. Ja, dat klopt natuurlijk wel. Als jij op het moment dat jij het gebed voor iets of iemand doet... dan is het heel raar als je in de praktijk... daar geen handen en voeten aan geeft.
Hmm. Maar het leert de Bijbel ook iets over van... Dat dus een verschil maakt. Kijk, dat het in jouw eigen leven werkt... en dat je bijvoorbeeld in aanwezigheid van elkaar voor iemand anders bidt... Hè, dat heeft sowieso al een hele positieve uitwerking. Ja. Gewoon dat je daar samen met elkaar meeleidt, et cetera.
Ja, ja.
Maar eigenlijk kijken we dan heel erg haast psychologisch, hè?
Mm-hmm.
Wat het uitwerkt op die manier. Maar de andere kant is ook van, kan het ook echt een verschil uitmaken in de situatie?
Mm-hmm.
Dat er dingen veranderen die anders niet gebeurd waren.
Ja, dat weet
je. Alleen in je hoofd. Dat staat
er niet heel expliciet, maar ik stel dan voor om Romeinen 15 vanaf vers 30.
Ja. Mag wel even voorlezen, hoor.
En ik bid u, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij, opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea en dat deze mijn dienst, die ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij den heiligen.
Oftewel...
Wel echt op om voor hem te bidden.
Uh-huh.
Opdat hij mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea. Ja. Nou ja.
Wij zijn dat niet zo gewend in onze kringen.
Nee, precies.
En ik heb het net niet gelezen in Colossens, dan lees ik die er ook nog even achteraan. Colossens 4 vers 2 las ik over houd sterk aan in het gebed, maar daar staat dan achter, biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords opende om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik gebonden ben, opdat ik dezelfde mogen openbaren gelijk ik moet spreken.
Ja, dus.
Terwijl als jullie hadden voor mij bidden.
Ja, gaat mijn mond open.
Gaat mijn mond open.
Ja, ja. Dat bedoel ik.
Ja.
Ja. Ja.
Maar is het ook niet een beetje eng om te denken van ja, als ik nou bid, dan kan het veranderen. Dat is ook wel een enge gedachte.
Ik vind persoonlijk die gedachte snel te ver doorslaan. Laat ik dat in ieder geval voorop stellen. Ik geloof persoonlijk ook dat deze zaken, als ze toegepast worden, over het algemeen op verkeerde situaties van toepassing gebracht worden. Dat er inderdaad iets georganiseerd wordt voor een bepaald iets wat, nou, waarvan ik meestal mijn twijfels heb of daar nou uitgebreid voor gebeden moet worden. Omdat ik bang ben dat men snel
De wereld wil verbeteren
of gewoon de kern van de zaak vergeet. Van wat doet de Heer nou eigenlijk in onze bedeling? Waar gaat het nou eigenlijk om? Kijk, op het moment dat je voor iemand bidt die ziek is, stort je je hart uit en je verdriet en je pijn en daarom bid je voor iemand. Maar op het moment dat je daar bijvoorbeeld een bijeenkomst voor gaat organiseren om dan met weet ik veel hoeveel man te gaan bidden, zodat je denkt van nou ja, als wij met meer mensen bidden zal het meer resultaat hebben. Daar heb ik altijd een beetje een raar gevoel bij. Maar anderzijds worden wij wel opgeroepen om voor bepaalde zaken te bidden.
Ja, maar staat er dan ook dat je dat verzamelt?
Sorry, wat zei je?
Met meer mijn interpretatie van wat ik hoor, hoor. Maar ja. Het lijkt alsof gebed geen kracht heeft. Maar ik vraag me af, waarom zou je dan bidden? Nee. Behalve dan toch? Ja.
Nee, daar ben ik het niet mee eens.
Want ik geloof namelijk wel dat het gebed heel veel kracht. Ik proef een beetje van ja, we kunnen wel bidden, maar
het helpt toch niet.
Nee, maar ja, ik denk dat proef ik een beetje. Is mijn interpretatie, ik weet niet of het zo is.
Maar voor bepaalde dingen helpt het niet, denk ik.
Nee.
Het is net wat Ewout zegt. Dat helpt
echt niet. Als ik bid voor een zieke, dan geloof ik dat hij geneest. Of dat dan op dat moment is, of in de toekomst, of whatever. Ik geloof wel dat Gods kracht daar dan zijn werk doet.
Dan heb je ook werk te doen in het ziekenhuis.
Ja, maar ik zie het voor alle patiënten.
Ja, maar die genezen niet allemaal. Nee, ze gaan heel veel overlijden.
Klopt. Maar ik geloof wel dat God daarin iets doet.
Ja, wat, want dan oké. Okay.
Ik vind het mooi dat je het zegt.
Ik vind ook hoor, ik denk als je dat op gelooft, dat je dat misschien ook moet vasthouden. Als dat jouw geloof is. Nee. Maar als het nou voor iedereen zo geldt.
Dat het is, zegt hoor. Ja, dat denk ik ook.
Dat denk ik ook.
Maar ik vraag me dan af, waarom als je daar niet in gelooft, waarom zou je daar dan wel voor bidden? Of waarom zou je dan wel.
Ja, je kan het terugkoppelen naar wat is, wat Ewout ook zei, wat is zijn wil in deze. Is het zijn wil dat die hele ziekenhuis weer, dat iedereen eruit loopt en iedereen naar huis gaat?
Ik denk wel dat dat zijn hart is.
Ja, maar er zit natuurlijk het verschil tussen wil en plan.
Ja.
Dat is eerder
over gehad. Snap je? Je kan misschien ook omdraaien en zeggen van, is het eigenlijk wel handig om voor iemand zijn herstel te bidden? Is het niet heel handig om te bidden?
Voor zijn moeder dood.
Voor als die komt te overlijden, ja. Hè, dat hij dan
De Heer
kiest. En ik denk dat misschien veel, veel zinvoller is.
Ja.
Want dood gaat hij toch een keer.
Mm-hmm.
En natuurlijk is het heel erg triest voor degenen die daar heel dichtbij zijn. Maar het is wel allemaal uitstel van executie.
Wat ik zelf wel eens met dat soort dingen, als ik het niet gewoon weet wat ik dan moet bidden, dan leg ik het terug bij hem en zeg gewoon, wilt u geven wat u nodig vindt?
Ja.
Ja.
Nou ja, dan lijkt het in ieder geval.
Mm-hmm. Ik denk dat hij het 100 keer beter weet dan ik. Dan als je het teruglegt, hij weet het wel. Hij geeft ook wel wat je nodig hebt. Er staat ook wel, als je hem vraagt om een brood, dan krijg je geen steen, dat soort dingen. Dus hij weet wel wat je nodig hebt. En hij weet ook wel, als je iemand anders bidt, wat diegene dan nodig heeft. En dan is het aan hem of.
Ja,
dat mag je van hem verwachten.
Maar ook als je voor een ander bidt. dan nog zou je daarin ook zeggen, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Hè? En ik vind het heel moeilijk om te zeggen, inderdaad, je zegt van of de kracht vanuit gaat. Ja, tuurlijk gaat de kracht vanuit, maar hoe dat werkt.
Maar ik geloof wel, dat gebed, dat helpt wel. Dat geloof ik wel. Nou, al is het maar uit persoonlijke ervaring dat ik gewoon, en misschien beduvel ik mezelf, maar dat wil ik dan misschien ook wel. Dat weet ik niet. Maar ik heb wel eens het gevoel dat ik dacht van, nou, ik heb toch het gevoel dat ik een beetje opgedacht.
Nou, maar ja. De Bijbel zegt zelf ook dat er kracht vanuit gaat. Want als er wordt dan gezegd dat je de naam van Jezus gebruikt en dat uit zijn naam de demonen sidderen. Ja. En dat komt omdat je zijn naam gebruikt in je gebed. Ja. Ja. Dus het heeft wel degelijk kracht. Alleen het is de vraag of je dat ook dus ziet. Ja. Want ik denk dat heel veel dingen gewoon geestelijke zaken zijn.
Ja.
Weet je, ik heb wel moeite als mensen willen van of Heer, wilt u zijn met onze broers en zusters die in de verdrukking leven? Mm-hmm. Dat vind ik altijd, dat vind ik raar bieden. Ja. Dan denk ik, ja, tuurlijk is die, dat is toch een beetje onzin. Tuurlijk is die daar. Dus zijn volk, dat is die toch, daar is die toch.
Of wilt u bij mij zijn, dat is ook zo.
Onderkennen,
weet je. Nee, maar dat vind ik juist niet, want dat vind ik juist dat iemand uitdrukking geeft aan zijn bewogenheid daarmee.
Ja, precies.
Ja, dat ben ik sowieso wel.
Weet je, want je bidt dan ook nog in overeenstemming met...
Mee zijn, dan denk ik, ja, natuurlijk is die daarmee. Dat vind ik hem toch nog niet eens een keer te vragen.
Nee.
Dat is toch vanzelfsprekend.
Maar de vraag van Cecile is...
Ja?
Geloven jullie dat er kracht van gebed uitgaat en dat het ook echt wat doet?
Ja, dat geloof ik wel. Dat geloof ik wel. Anders is het net wat zij zegt, dan hoef je niet meer te bidden. Ja, dan is het bidden gewoon zinloos. Dan kun je net zo goed zeggen, laat maar.
Dat geloof ik ook.
En morgen weer een nieuw gebed.
Maar
het is niet.
Maar ik...
Het hoeft toch niet?
Precies.
Als ik nu bid van, ik wil dit hebben. En vanaf achter. Ja.
Precies.
Ik vind dat dan heel erg.
Dat is ook weer heel afhankelijk van wat je graag wil hebben.
Nou, dat is, ja, dat heb ik nog niet gelezen in Jacobus, maar dat is wat er inderdaad in Jacobus staat. Je bidt verkeerd. En ik denk dat, en daarom ben ik een beetje, wat jij ook proeft, en ik denk dat je dat ook wel terecht proeft, dat ik daar een beetje huiverig voor ben om inderdaad te zeggen, als ik zeg van gebed gaat kracht uit, dan denkt men snel dat ik gezegd heb, als jij maar ergens krachtig genoeg voor bidt, dan gebeurt het ook. En daar wil ik voor waken, omdat mijn ervaring is dat er heel veel dingen zijn in de christelijke wereld waar heel veel aandacht aan besteed wordt. Waarvan ik geloof dat de Heer daar in onze bedeling stukken minder aandacht aan besteedt. Ik zeg niet dat hij er geen aandacht aan besteedt. Maar als ik noem nou even een voorbeeld van onze lichamelijke gezondheid. Ik weet dat dat een hot item is. Daarover belooft de Bijbel ons niks. Wij hebben daarin geen garanties. Elke dag kan ons wat overkomen. Het is niet voor niks zo dat er zoveel christenen zijn die om hun geloof allemaal ter dood gebracht zijn geworden. En de meest gruwelijke situaties meegemaakt hebben. En daar heeft de Heer in die omstandigheden lichamelijk niks voor gedaan. En ook genoeg mensen die ziek zijn geweest, die ook niet beter zijn geworden. En dan zeg ik niet dat je daar niet voor moet bidden. Maar ik zeg wel dat je er niet vanuit moet gaan. Dat doordat wij met veel mensen gaan bidden, dat per se voor het gewenste resultaat gaat zorgen. Dat vind ik heel spannend om dat te gaan zeggen. Dus daar ben ik heel huiverig voor. En ik blijf erbij dat ons geestelijk leven, ons geestelijke welzijn vele malen belangrijker is dan ons lichamelijke welzijn. Hoewel die twee met elkaar in verband staan of kunnen staan. Maar waar het om gaat is dat wij leren om gericht te zijn op wie Hij is. En op het moment dat je inderdaad veel met, genezingsdiensten die bijvoorbeeld te veel zijn, dan raak je langzamerhand de hele blik op wie de Heer eigenlijk doet en wie de Heer is en wat Hij doet. Denk ik dat je dat kwijtraakt.
Ja, draait het dan om? Draait het dan om de genezing of draait het om de Heer? Dat is echt heel cru.
Precies, dat gevoel bekruipt mij altijd.
Maar desalniettemin, denk ik ook. Er is ook een risico dat je de andere kant.
Klopt.
Dat je zo bang bent voor teleurstellingen. Dat je maar helemaal niks doet.
Klopt. Klopt. Want ik denk dat we de Heer zeker, wij mogen de Heer alles vragen. Als we maar in het bewustzijn zijn van, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Mm-hmm. En daarnaast hebben wij ook de verantwoordelijkheid om te leren wat zijn wil is.
Maar ook voor. Altijd horen.
Jazeker. Jazeker.
Altijd horen.
Ja.
Maar van ons altijd verhoord.
Dat is een heel ander ding.
Ja, en of je dat op de manier doet die ik bedacht heb, dat is een hele andere vraag.
Ja. En in die zin moeten we niet te hoog van onszelf denken. Weet je, wij zijn kinderen Gods, hè? En als je naar je eigen kinderen kijkt, die zeggen soms ook domme dingen, doen ook hele rare dingen. En vader en moeder weten wel wat goed voor het kind is. En ik wou vanavond afsluiten, en daar kom ik in mijn gedachten nu ook dus terecht, met Romeinen 8, waar staat van, wij weten helemaal niet wat wij moeten bidden. Staat daar. Wij weten niet wat wij zouden bidden gelijk het behoort. De Heer zelf bidt voor ons. Weet je? Niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Want Hij bidt voor ons. Al onze noden allemaal bekendmaken. Allemaal prima. Maar wees je ervan bewust. Hij zorgt voor ons. Hij bidt voor ons. Want wij weten niet wat wij moeten bidden gelijk het behoort. Maar Hij bidt voor ons. Wij zijn zwak. En Hij doet zijn werk. En als wij hem lief hebben, als wij hem werken, dat is het punt, hè. Waar wij hem werkelijk waar lief hebben, kan je aan de buitenkant niet zien. Kan je aan de buitenkant ook niet oordelen over elkaar. Dat weet de Heer zelf alleen en dat weet je zelf als het goed is. Waar wij werkelijk hem lief hebben, zouden we ons geen zorgen moeten maken. Maar het kan wel eens zo zijn dat je door bepaalde, laat ik het voorbeeld van de gebedsgenezing noemen, in zo'n beweging terechtkomt, dat je uiteindelijk de blik verloren bent, als je dan voor de spiegel gaat staan, dat je denkt, heb ik nog steeds de Heer werkelijk waar lief, of zit ik hier met andere motieven? En dan moet ieder voor zichzelf weer weten, alleen ik geloof, ik denk dat er een gevaar in schuilt. Dat het niet meer om de Heer gaat, maar te veel om de mens. Wat wil jij nog zeggen, Melle?
Ja, nee, ik had als voorbeeld, ik heb 3 kinderen. En de een die vraagt gewoon meer dan de ander. Maar uiteindelijk krijgen ze allebei veel. De middelste die vraagt bijna nooit wat. En als hij wat vraagt, dan heeft hij het kennelijk ook echt nodig.
Ja.
Maar die andere, die zeuren de oren van de kop, om het zo maar te zeggen. Maar uiteindelijk, geen van 3 de kinderen krijgt tekort.
Nee.
En ik denk dat in onze relatie met de Vader, onze Vader in de hemel, dat wij, of we nou hem de oor van de kop afzeuren met ons gebed,
ja.
Of dat wij af en toe vragen van, ik heb eigenlijk wel wat nodig. Ik denk dat hij uiteindelijk ons dat geeft wat hij nodig vindt.
Ja.
Ja. Dat wou ik zeggen.
Maar ik vind het wel heel mooi wat Cecile doet, dat ze dat zegt, toch wel. Maar maak jij dat bekend aan de mensen die dan zo ziek zijn? Dat je zegt van...
Nou, soms wel, soms niet. Want ik zeg niet...
Het doet bij mensen vaak wel heel veel als je dat tegen ze zegt.
Ja.
Je kan ze daar wel heel erg
mee...
Ja, zeker. Ik moet er ook heel erg mee oppassen als je er werkzaam bent.
Ja, maar
ik denk wel... Mensen vinden toch wel... Die worden wel even van als iemand jou bedenkt in je gebed... Dan word je wel even... door elkaar geschud van en dat vind ik wel heel ik denk dat ook best wel een uitwerking kan hebben.
Ja, klopt.
Van John.
Ja.
Maar inderdaad, het is belangrijk om Gods plan te weten. Dan weet je ook wat zinvol is om voor te bidden.
Ja. Zullen we afsluiten met een moment ook voor 1 of 2 van jullie om een gebed uit te spreken. Sluit ik daarna af.